Het is heel gebruikelijk dat mensen die aan Zazen beginnen te doen, na enige tijd tot hun verbazing ontdekken wat een rare gewoonte ze allemaal hebben. Gewoonten die bestaan zoals, ik houd voortdurend alle dingen heel krampachtig in handen. Ik wil voortdurend de touwtjes in handen hebben. Of ik laat me altijd zo van mijn stuk brengen door de minste schijn van kritiek. Of, nou ja, er zijn heel veel van dergelijke patronen die je in jezelf kunt ontdekken. En met de nodige moed neem je voor, dat ga ik anders doen. En dan blijkt dat dat helemaal niet gaat. Dit is een heel merkwaardig verschijnsel dat de meeste mensen herkennen. En dat komt doordat er onder die neigingen, dingen in de hand willen hebben of altijd bevestiging willen hebben, dat daaronder nog weer andere drijfveren zitten die dieper liggen, waar je meestal niet of heel onduidelijk van bewust bent en die als het ware de veranderingen tegenhouden. Die invloeden je manier van doen zonder dat je het merkt. En wat dat zijn voor drijfveren, dat is niet altijd hetzelfde, dat maakt het ook weer lastig. Maar over één daarvan wil ik het nu hebben, dat is degene die de Boeddha noemde de dorst naar genot. Daarmee bedoelde hij niet dat je wel eens zin hebt in iets leuks. Dat je bijvoorbeeld zin hebt in een aangename vakantie of zin hebt om een keer lekker uit eten te gaan. Dat is niet wat hij bedoelde met de dorst naar genot. De dorst naar genot is eerder dat je uitsluitend aangename ervaringen wil hebben en dat je die anderen niet wilt hebben. Bijvoorbeeld, je kunt in je eigen stemming heel nauwkeurig vaststellen of het zo is dat wanneer je bijvoorbeeld bang bent, dat je denkt, zolang ik bang ben, is het leven niet in orde. Het leven is pas in orde als die angst voorbij is, of de aanleiding voor de angst, of wat dan ook. Of dat je denkt, als je onzeker bent, hè, zolang ik onzeker ben, is het leven niet in orde. Dat moet eerst voorbij zijn en dan kunnen we weer verder. Of met ziekte. Ziekte, dat is, nou, dat had er niet mogen zijn. Dat is een inbreuk op mijn recht op gezondheid. Zo zou ik het meestal niet formuleren, maar dat lijkt erop, hè. Het leven is pas weer in orde als die ziekte voorbij is. Dat is de dorst naar genot, naar alleen maar genot dus. En dat wil zeggen dat je in feite niet het hele leven omvat. Je omhelst niet alleen, je wilt alleen maar het aangename omhelzen. En het onaangename, dat wil je gewoon niet. Dat zou er eigenlijk niet mogen zijn. En dat die scheiding die je maakt tussen dat wat je wel wilt en dat wat je niet wilt, die spanning, terwijl je toch voortdurend geconfronteerd wordt met onaangename dingen, die maken dat dergelijke conditioneringen, hè, als niet tegen kritiek kunnen, zo ontzettend hardnekkig zijn. Daaronder ligt een fundamenteel niet accepteren van alles wat onaangenaam is. Je kunt het in je stemming onderscheiden, en meestal gaat het niet in woorden. Het is alsof je dat denkt, hè, dat het onaangenaam er niet mag zijn. Maar meestal gaat het niet in woorden, dat maakt het alles extra moeilijk. Maar zorgen dat voor je gevoel het leven een eenheid is, waar het aangename en het onaangename, waar angst en niet-angst, onzekerheid en onzekerheid, allebei hetzelfde bestaansrecht hebben. Dat is wat de wereld tot een eenheid maakt. En dat is wat ook jezelf tot een eenheid maakt. Zo, dit zijn allemaal mooie verhalen, maar ik kan je verzekeren dat ik het afgelopen weekend uitgebreid de gelegenheid had om mijzelf daarbij op de proef te stellen. En helaas ben ik zenleraar, dus ik moet ook leven wat ik jullie allemaal vertel nu maar. Want op zaterdagavond begaf mijn centrale verwarming het. Het werd buitengewoon koud. daarna ontdekte ik dat ik wel naar beneden kon gaan. Dan moest ik iedere keer op de resetknop drukken. En dan deed hij het totdat hij vanzelf afsloeg. En dan sloeg hij niet weer aan. Moest ik weer naar beneden enzovoort. Dus dat ik nou veel kou geleden heb, was niet. Maar ik werd er wel mee geconfronteerd hoe belangrijk in het leven een plek is waar je het behagelijk hebt. En voor ons is dat warmte. Hè? Dat is in andere klimaten iets anders natuurlijk. En ook dat hele ritueel van iedere keer naar beneden moeten en zo, dat is allemaal lastig. Ik werd uit mijn gewone doen gehaald. En precies dat. Dat ik dacht, hè, het leven is niet in orde. Ik moet daar allemaal dingen doen en die horen er allemaal niet te zijn. En het was me volkomen duidelijk. Er waren twee dingen die noodzakelijk waren. Ten eerste, zien dat ik dat geheel wilde afwijzen. En ten tweede, om gewoon mijn stemming in de gaten te houden. En te zien, die heeft de neiging daarop uit te glijden en dan gewoon het andere te doen. Dat gaat, maar je moet de bereidheid hebben. En die bereidheid is precies dat je het aangename en onaangename het gelijke bestaansrecht geeft. Dus neem me de abstracte formulering niet kwalijk, maar in zulke omstandigheden wordt dat heel concreet. Gisteren overigens is er een nieuwe ketel geïnstalleerd en alles is weer in orde. Ja, deze dingen die dragen bij. En ja, je ziet, je moet aan deze dingen juist oefenen op de ogenblikken dat het je niet goed uitkomt. Hè? Dat het lastigste is, dat je het eigenlijk niet wilt. Als je het dan doet, dan begrijp je het. Anders blijft het alleen maar iets wat je gehoord hebt. Maar het is niet alleen in het kleine, zo je eigen welzijn, zoals dat in mijn geval was. Het gaat ook in het groot. In 1982, of nee, 1981, werden de dagboeken van Etty Hillesum gepubliceerd. Etty Hillesum was een vrouw, een Joodse vrouw van destijds 27, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam woonde. En volkomen door had wat er zou gebeuren. En het merkwaardige was dat uit die dagboeken bleek dat ze zich aan deportatie had kunnen onttrekken en dat ze dat niet gedaan had. En ik herinner me nog heel goed de haast verontwaardigde discussies van mensen die elkaar verzekerden dat ze dat in haar plaats nooit gedaan zouden hebben. Zou zich onttrokken hebben en ondergedoken zijn en zo. Er is verder niks op te tegen te zeggen, want als dat je keuze is, dan is dat je keuze. Maar Etty Hillesum heeft dat niet gedaan. En als je nauwkeurig dat dagboek leest, dan komt er naar voren dat zij iets heel bijzonders gedaan heeft. En dat is precies wat ik er straks zei. Namelijk dat aangenaam en onaangenaam bij elkaar horen. Maar dat was in haar geval, omdat het haar duidelijk was wat er met Joden zou gebeuren en eigenlijk al aan het gebeuren was. Dat leven en dood tot elkaar horen, bij elkaar horen, dat het één enkel geheel is. Dat het één gewoon niet zonder het ander kan. En hetzelfde voor, dus ook voor de vriendelijkheid en geweld, hè, de vriendelijkheid van de Joodse mensen onderling. En het geweld dat hun aangedaan werd. En al die dingen meer. En omdat zij dat geaccepteerd had, dat die dingen bij elkaar horen en dat je niet kunt zeggen, ik wil het een, maar het andere wil ik niet. Dat gaf haar de kracht om te zeggen, ik onttrek me niet aan het lijden van degene die dat zullen ondergaan, maar ik ga gewoon mee. En dit is wat ze zelf erover schreef in dat boek, en wel op een ogenblik dat ze nog niet gedeporteerd was. Ze is overigens gedeporteerd en om het leven gebracht. Goed, deze nieuwe zekerheid dat men onze totale vernietiging wil, aanvaard ik. Ik weet het nu. Ik zal anderen niet met mijn angsten lastigvallen Ik zal niet verbitterd zijn wanneer anderen niet begrijpen waar het bij ons Joden om gaat. De ene zekerheid zal door de andere niet aangevreten of ontkracht worden. Ik werk en leef door met dezelfde overtuiging en vind het leven zinrijk. Toch zinrijk, al durf ik dat nauwelijks meer in gezelschap te zeggen. Het leven en het sterven, het lijden en de vreugde, de blaren van de kapotgelopen voeten en de jasmijn achter het huis, de vervolgingen, de ontelbare breedheden, alles en alles is in me als één krachtig geheel en ik aanvaard alles als één geheel en begin steeds beter te begrijpen, zomaar voor mezelf, zonder dat ik het nog aan iemand zou kunnen uitleggen hoe alles in elkaar zit. Ik zou lang willen leven om het later toch nog eens te kunnen uitleggen. En als me dat niet vergund is, dan nu, dan zal een ander het doen. En dan zal een ander mijn leven verder leven, daar waar het mijne is afgebroken. En daarom moet ik het zo goed en zo overtuigend mogelijk leven tot de laatste ademtocht, zodat diegene die na mij komt niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen en het niet meer zo moeilijk heeft.